Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Brigitte Hermans is onderzoekster mensenrechten en experte Midden-Oosten. Het respect voor het internationaal recht loopt als een rode draad door haar werk. En dat is haast vragen om moeilijkheden. Israël bijvoorbeeld mag ze 10 jaar lang niet meer binnen omdat ze een bedreiging vormt voor de openbare orde en de veiligheid. Einde citaat. Bijna al mijn collega's die werken rond het conflict tussen Israël en Palestina, zegt Brigitte Hermans, krijgen met hetzelfde probleem te maken. Ze worden aangevallen. Wij moeten leven met laster, bedreigingen en leugens. Dag Brigitte Hermans. Zit je op een berg of zit je in een dal?
Goedemorgen. Ik zit op een berg. Daar zit ik eigenlijk meestal.
Welke berg?
Een mooie berg. Misschien is het een heuveltje. En zijn er af en toe wat mistvlagen, maar het is een berg waar het goed vertoeven is.
Ja. En kijkt het uit op het Midden-Oosten?
Toch meestal wel.
Ja.
Ja.
Want dat is jouw... Wat is dat, jouw beloofde land?
Er is niet zoveel belofte vol aan het Midden-Oosten, maar het is wel een regio waar dat ik mijn hart wel aan verloren heb.
Ja. Dat is al van heel jongs zo, hè?
Ja, als tiener was ik eigenlijk al bezig met Israël en Palestina. Door een reis die ik ooit met mijn vader maakte naar Israël. En dan...
Hoe was je daar geraakt? Jouw vader had daar een vriend of collega? Of?
Ja, zijn boezemvriend was een Israëli. En Jacob heette die. En die kende ik natuurlijk al als kind. En die nodigde ons uit in 1994, toen het vredesakkoord tussen Israël en Jordanië was afgesloten, om een reisje te maken. En mijn vader was altijd heel sceptisch over de regio, omwille van problemen en politieke situaties die hem niet zinden. Maar hij besloot om op die uitnodiging in te gaan, omdat het een tijdperk van vrede was. Dus dan zijn we naar Jordanië gegaan samen met Jacob. En dan hebben we ook Israël bezocht. En ook Palestina, want we zijn ook in Jeruzalem, in Oost-Jeruzalem gegaan. Maar ik wist toen niet wat Palestina was. En ik heb dat natuurlijk leren kennen door er veel over te lezen.
Ja, hoe had hij die Jacob leren kennen?
Ja, dat is een kennis van hem uit de zakenwereld. Mijn vader was een zakenman, bandenhandelaar. En in de internationale bandenwereld kom je natuurlijk heel veel contacten tegen van overal in de wereld.
En, banden zoals Michelin en Gautier en dat soort dingen?
Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En dat was een zaak die hij van zijn vader had overgeërfd. En zo heeft hij heel veel contacten internationaal leren kennen. En dus ook Jacob. En zij hebben altijd het uitstekend weten te vinden, behalve als het over politiek ging.
Ja? Gevoelig?
Oh ja, het is zo denk ik met veel Israëli's of mensen uit de conflictgebieden tout court, dat je vaak een andere visie hebt over hoe de situatie in hun land is. En dat was bij ons, mijn vader en ik en veel andere mensen denk ik, over Israël ook wel zo. Dus die konden daar wel een stevig robbertje over discussiëren.
Nu, als je daar in Israël voor de eerste keer bent en je bent op rondreis, je gaat ook langs de Palestijnse gebieden met jouw vader, met Jacob, dan hebben ze het niet zozeer over de Palestijnen, toch die vriend niet van je vader, maar over de Arabs.
Ja. We zijn eigenlijk ook niet echt op rondreis gegaan. We zijn wel naar Jordanië gegaan. En uiteraard zijn we daarbij door de Westelijke Jordaanoever gereden. Maar ik was toen 14, de Westelijke Jordaanoever. Ik had daar nog nooit van gehoord. We zijn naar Wadi Rum, naar Petra gegaan. Dus het was vooral een ontdekking van Jordanië. Maar Palestina werd weggewist of weggedacht. Want ja, voor veel Israëli's bestaat dat ook niet echt nog geografisch. Het is meer een bedreiging. Dus als Jacob inderdaad praatte over de situatie, ging dat meestal over Arabieren. En ook de mensen die bijvoorbeeld bij hem in de keuken werkte, want hij had ook een restaurant. Ja, dat waren gewoon Arabieren. Dus ja, voor mij prikkelde dat wel mijn verbeelding van waarom is die man die heel lief was en die ik nog altijd echt wel heel fijn vind, waarom was die zo gebeten op die mensen? En dan liepen we ook rond in Jeruzalem en dan merkte dat hij heel nerveus werd. En dan zag ik een gouden dom ergens schitteren. En dan ja, vroeg ik van, wat is dat inderdaad? De koepel van de... op de tempelberg, de Haram-e-Sharif. En dan ja, wist hij mij niet echt een voldoende uitleg te geven. Dus dan ben ik beginnen lezen over wie zijn dat, die Arabieren of die Palestijnen. En dat was wel interessant, omdat je dan ook ziet, als je ergens naartoe gaat als toerist, dat er heel veel onzichtbaar blijft. En dat heb ik ook altijd gezien op mijn reizen door Israël en Palestina, dat als mensen in Jaffa rondliepen, dat ze heel vaak niet zagen dat dat eigenlijk een Palestijnse stad was geweest. Ja, ja. En de geschiedenis, dat vond ik wel heel prikkelend. Hoe je die eigenlijk vooral leert kennen door anderen die erover vertellen, of door jouw eigen nieuwsgierigheid als je zelf ver genoeg wil gaan.
Maar er is niet alleen jouw vader en Jacob die jou eigenlijk prikkelen om dat continent, of continent is het niet, misschien de regio te leren kennen, maar ook jouw mama die vertelt over de Holocaust. Over...
Ja, die was daar heel veel mee bezig, met het leed van het Joodse volk. Kwam zelf ook uit een familie die ontzettend... sterk betrokken was, solidair met mensen in...
Verzet?
Verzet, ja. Er werd niet echt heel veel over gepraat, want dat waren boeren. Dat waren mensen die eigenlijk absoluut niet vooraan op de barricades gingen lopen, maar die dat wel in, als een christelijke plicht zagen om mensen in verdrukking te helpen.
En dus, die dan ook Joden hielpen onderduiken, bijvoorbeeld?
Dat zou het geval geweest zijn met mijn grootvader, die in de stal inderdaad mensen in transit liet passeren. Dus, maar... Hij onthield zich altijd van commentaar daarover bij zijn familieleden. En zijn oudste dochter wist daar wel van, mijn tante, en die vertelde mij daarover. Maar de anderen mochten daar eigenlijk heel weinig over weten, omdat hij natuurlijk wel besefte dat hij daar mensen en vooral zijn familieleden mee in gevaar bracht. Dus dat was absoluut niet, geen borstklopperij van zie eens wie ik ben, maar dat was gewoon evident voor hen om het goede te doen. En mijn moeder heeft daar heel veel over gepraat met mij, had ook een grote Joodse liefde. En zij was een ontzettend ja, pro-Israëli's in die tijd. En vertelde ook van ja, als ze jong was. Van, voor ons was dat evident. De oprichting van Israël was na de Shoah, na de Holocaust, zoals we hier zeggen, was positief en was een kentering. En ik kon niet anders dan dat toejuichen.
Maar met 1948, hè? Ik bedoel, als de staat opgericht.
Toen was zij maar 2 jaar, maar ze had het eerder over de Zesdaagse Oorlog. Dus die generatie van mensen die na de Tweede Wereldoorlog dan tieners en twintigers waren in de Zesdaagse Oorlog, 1967, zagen zij echt van, ja, kijk, dat is een defensieoorlog. Israël moet zich verdedigen tegen de Arabische landen. En inderdaad, bij de oprichting in 1948 had men ook het gevoel van, dit kan niet anders dan positief zijn. Dus de Palestijnse kant van het verhaal werd niet gehoord.
Want als je het geografisch bekijkt en vanuit het standpunt van je moeder en ja, heel veel mensen natuurlijk, dan kun je niet anders zeggen van, ja, dat is ook logisch dat ze zich moeten verdedigen, want ze zit daar een soort van enclave omringd door al die Arabische staten die in principe erfvijanden zijn, hè?
Absoluut, absoluut. En dat ga ik absoluut niet ontkennen. Natuurlijk, de vraag is, hoe is Israël tot stand gekomen? Israël is natuurlijk tot stand gekomen op de ruïnes van Palestina. De regio was lange tijd Ottomaans gebied, ook bezet, zoals we het vandaag zouden zeggen. Maar er was een belofte gedaan, ook aan de Palestijnen, dat ze een eigen staat zouden krijgen. En het gebied was al sinds de Romeinse tijd bekend als Palestina. Nu, je kan natuurlijk heel veel praten over de oprichting van Israël. Is dat goed of is dat niet goed? Voor mij ligt de discussie daar niet in. Ik erken de staat Israël. Het gaat wel over de erkenning van het leed dat aan de Palestijnen is gedaan. Dus, uiteraard...
En de twee staten die het eigenlijk zou moeten...
Ja, de vraag is nu of dat dan nog mogelijk is om er twee staten op te richten.
Maar daar gaan we het zo dadelijk of straks uitgebreid over hebben. In ieder geval, je bent zozeer ook als tiener met die zaak betrokken. En dan vraag ik me af, want je gaat dan later Hebreeuws studeren, Arabisch zelfs. Terwijl je zou het ermee te maken kunnen hebben dat je was een eenzame tiener, hè?
Ja, nee, ik voelde mij niet eenzaam. Dat is een beetje
of zo... alleenig?
Ik zat op internaat en ik was daar niet gelukkig. Maar ik was eigenlijk wel gelukkig in boeken en de weinige vriendschappen die ik had. Maar ik voelde mij geen deel van een grotere groep. En dat is fantastisch, om je altijd een soort van buitenstaander
toch
in grotere
wel
groepen te voelen. Dat is een deugd.
Oh ja, om niet met mensen te moeten worden opgezadeld.
Nee, om weerbaar te zijn. Om te weten wat groepen doen en hoe die je kunnen ondermijnen. En om altijd tot de kern van jezelf te kunnen komen.
Mooi. Ja. Dus daar zit eigenlijk tegenover mij een autonome, zelfverwerkende vrouw die weet waar ze voor staat en die de groep nodig heeft, maar met het nodige scepticisme.
Ik weet niet of ik het zo zou formuleren. Zeker niet scepticisme, maar ik heb gemeenschap nodig. Gemeenschap plus ook wel alleenigheid, als je dat zo kan zeggen.
Ja. Ja. Om te weten waar je voor staat en een verbinding te blijven met jezelf.
Ja, omdat we enkel met onszelf voor de rest van ons leven opgescheept zitten. En dat het best wel aangenaam is als je goed met jezelf overweg kan en ook als je naar jezelf kan luisteren.
Maar het helpt natuurlijk als je interessant bent. Hè? Dat is aangenaam gezelschap voor jezelf, als je zelf interessant bent. En je ziet toch heel veel mensen nu vluchten van zichzelf.
Ja, maar dat is natuurlijk omdat het zo moeilijk is. Omdat natuurlijk vlucht ik ook heel vaak en vluchten we allemaal. Maar als je even tijd neemt en gaat zitten, besef je hoe louter dat is. En ik denk niet dat het te maken heeft met interessant zijn of niet. Iedereen vindt zaken die interessant vindt en die zich verbinden met zijn eigen kern. Is het naar planten kijken? Is het koken? Het hoeft niet per se in je hoofd zitten zijn. Het heeft echt gewoon te maken met doen met wat je leuk vindt, wat je deugd doet en inderdaad je niet altijd maar laten opjagen door alles wat er gebeurt.
Het eigenlijk bij jezelf kunnen uithouden, bij jezelf, de monniken zeggen dat zo, de Benedictijnen, bij jezelf kunnen wonen.
Ja, dat is mooi.
Je zegt dat je in de boeken dook. Dat is geen overstatement, integendeel. Ik denk dat jij echt een veellezer bent.
Ja. Het probleem is natuurlijk, omdat ik nu onderzoek doe, dat ik heel veel non-fictie lees en dat ik mijzelf soms straf, vind ik, door te veel non-fictie te lezen, omdat ik natuurlijk, ik ben nu met Syrië bezig, ben 20 jaar lang bijna constant met Israël en Palestina bezig geweest. Ik denk dat ik daar heel veel zaken over weet. En als ik iets niet weet, weet ik meteen hoe ik het moet vinden. Bij Syrië is dat een 5-tal jaar dat ik daarmee bezig ben. Dus dat is toch nog, ik voel daar de nood om heel, heel veel te lezen. Dus ik lees fictie, maar niet genoeg. En dan op dit moment dus vooral heel veel Midden-Oosten boeken.
Maar was jij niet gek van de Russische literatuur, van de Franse literatuur? Ook. Anna Karenina en Madame Bovary?
Dat is jammer genoeg uit mijn jeugd. Ik heb lange tijd getwijfeld om Russisch te gaan studeren of Arabisch. Ik ben heel blij dat ik voor Arabisch heb gekozen, want nu heb ik het best wel moeilijk met Rusland. Hoewel, ik heb het ook wel moeilijk met veel Arabische landen, dus het gaat niet helemaal op de vergelijking. Maar ik ben wel, denk dat mijn liefde voor de literatuur is ontstaan bij de Russen en bij inderdaad een aantal oudere Franse auteurs, door mijn moeder die mij die boeken meegaf. Ook als ik op internaat zat en vertrok naar internaat, kreeg ik soms leesvoer mee voor de week.
Ja, is dat dan echt zo dat je moeder zei van hier, lees Anna Karenina, dat is nu echt iets voor jou?
Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Hè?
Weet je wat wel werkt omgekeerd? Hè? Van, wat je nooit mag doen, dat is Madame Bovary lezen. Hè? Echt waar, als ik jou daarmee betrap, dan ga je dat toch zeker doen.
Nee, dat was bij Henry Miller. Dat vond ze heel, heel problematisch dat ik dat las.
Wat?
Henry Miller. Ik was nog een beetje aan de jonge kant. En ja.
En waarom? Ja,
dat pornografisch was.
Dat is toch geen porno? Dat is ook
nee, vond ik ook niet.
Viering van het leven. Voilà. En de viriliteit. Wat is dat nu?
Ja, maar misschien dat, voor jonge tieners is dat best wel prikkelend. Maar dus terug naar die Fransen, die waren minder interessant.
Dat is veiliger, hè?
Ja, ik heb mezelf in de nest gelegd.
Ja, ik weet het niet. Ik ga erover doorvragen, hoor. Pas op.
Ik kan daar niet veel over zeggen. Maar dus die zin, dat is het verleden. Maar ik grijp soms wel natuurlijk nog terug naar... Ja, nu Marguerite Yourcenar las ik bijvoorbeeld iets over en dacht ik, dat is zo lang geleden. Dus dat zit wel in mijn geheugen, maar ik ga niet voor het plezier, als het ware, nu een Frans roman kopen.
Maar dat beklaag je jezelf, hoor ik.
Ja, ik vind dat jammer. We hebben bijvoorbeeld een boekenclub met een aantal vrienden en dan had ik Stendhal aangeraden, pardon, Het Rood en het Zwart, en ik ben daar niet doorgeraakt.
Le Rouge et le Noir, fantastisch boek. Echt,
ik vind dat moeilijk om daar door te geraken, ja.
Heb je dat wel vaker zo met de grote klassiekers, moeilijk om door te raken? Ja.
Ik lees nogthans heel veel, maar heel veel moderne Midden-Oosterse fictie of fictie uit het Midden-Oosten. En ook heel veel gewoon fictie van bij ons. Maar ik merk wel dat er wel een afstand gegroeid is tot de klassieken.
Je bent geboeid door verhalen. Dat blijkt trouwens uit een fragment dat je van een boek dat je hebt meegebracht, waar we het zo dadelijk over hebben. Maar verhalen en beelden.
Ja.
Je bent iemand die gelooft in het narratief?
Ja, het is niet zeer gelovend. Het is zo krachtig, het narratief. En verhalen redden je, beschermen je, maken je van alles wijs. Verhalen zijn destructief. Verhalen zijn niet noodzakelijk positief, maar ze zijn wel een coping mechanism, een manier om deel uit te maken van de wereld en ook om niet uit de wereld te vallen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Syrische films of het Syrische drama, dan zie je dat daar heel veel verhalen vervat zitten die het helemaal niet als wij hier halen, omdat mensen die verhalen niet ontzettend interessant vinden. En dan bijvoorbeeld één Syrische documentaire, For Summer, die in de cinema loopt, of nu op televisie te zien zal zijn. En,
krachtdadig document van een journaliste eigenlijk, die daar is blijven wonen tot voor kort. En de meest, hoe moet ik het zeggen, heldhaftige dingen kan filmen. Hè.
Ja.
Ik heb ook toevallig gezien, nog kunnen zien. Want het is weer gedaan nu met de lockdown.
Ja, die zal online natuurlijk wel te zien zijn ook. Maar mijn punt was van For Summer, dus heel erg de moeite. Dat verhaal van die vrouw, dat haalt het hier. En dat is zo, als je, Hannah Arendt zei dat ook, als je geen verhaal hebt, dan leef je niet meer. Dan word je als het ware gedood. En dat is het drama van zoveel mensen. Dat was het drama van de vluchtelingen waar zij over sprak in de jaren 40. Dat is het drama van heel veel vluchtelingen vandaag de dag. De verhalen raken niet tot hier of worden niet gehoord en mensen worden ontmenselijkt. En positief natuurlijk dan wel, als je het verhaal kan vertellen, dan voel je daar natuurlijk dat je daar niet alleen een kracht uit haalt, maar ook opnieuw die deel uitmaakt van de gemeenschap. En dus dat je eenzaamheid ook wel wordt verlicht door verhalen.
Eigenlijk kun je zeggen dat het verhaal, dat er nauwelijks iets meer humaan is dan een levensverhaal, hè? Een verhaal. Ik zal het anders formuleren. Ik zit heel lang in dit vak. En mij is gemerkt dat elke mens heeft volgens mij minstens één boeiend verhaal. Ga je daarmee akkoord of niet?
Ja, dat is aan de geringe kant.
Maar elke mens, van die, hoeveel zijn het inmiddels, bijna 8 miljard die rondlopen, iedereen heeft minstens één verhaal waar je eigenlijk geboeid naar kunt luisteren.
Zeker.
Hoe komt het dan dat we dat nauwelijks of nooit doen? Voor heel veel mensen.
Verhalen en luisteren in de eerste plaats vergt natuurlijk empathisch vermogen en vergt het opheffen van afstand ook vaak. Als je naar iemand zijn verhaal luistert, dan geef je ook iets. Je geeft die tijd, je geeft die aandacht. En vaak vinden we de verhalen van anderen niet waardevol. Vinden we onze eigen verhalen interessanter? Of die stem roept heel hard. En zeker de verhalen die we moeilijk vinden, de verhalen van onze politieke, ideologische tegenstanders, die willen we vaak niet horen. Dus verhalen vergen ons ook, denk ik, tot een zekere souplesse. En ja, we noemen dat dan cognitieve dissonantie. En er wordt vandaag heel veel over geschreven, van dat we allemaal in onze bubbel zitten op Facebook enzovoort. En dat klopt, er zijn vaak weinig interessante verhalen te rapen. En dat doet literatuur of verhalen in het algemeen, cinema, whatever. Dat vergt je om die sprong te maken die we meestal niet maken.
Brigitte Hermans, Midden-Oosten-experte. Mag, zoals iedereen hier, boeken meebrengen. En dat is niet uniek. BBC doet dat ook. Er zijn zo'n paar luisteraars tussen hun neus en lippen door. Maar wij waren wel de eerste. lang geleden. Je komt met Rebecca Solnit en The Far Away Nearby. Een dame die ik niet ken, eerlijk gezegd.
Oh.
Nee.
Heerlijk, dan ga je haar ontdekken.
Als je mij zover kunt krijgen van haar te leren ontdekken. Ja, nee. The Far Away Nearby. Ik zou dat zo'n beetje willen vertalen als het verre weg dichtbij.
Ja.
Wie, om te beginnen, is die Rebecca Solnit?
Een fantastische vrouw. Een grote bron van inspiratie, denk ik, voor veel mensen als ik. Ik zou het genderneutraal willen maken. Omdat zij is een Amerikaanse schrijfster, filosoof, activiste. En ik heb haar eigenlijk leren kennen door een vriend die mij een boekje gaf, Hope in the Dark. Zij heeft heel veel geschreven over hoop en activisme, dat natuurlijk heel vaak is jezelf geven aan het onmogelijke, maar ook het onverwachte. Je weet niet wat er gebeurt. En hoop heeft niet te maken met naïviteit, zegt zij, maar hoop heeft te maken met het geloof dat alles mogelijk is. Ook in deze pandemie. En dat is het mooie aan The Far Away Nearby. Ze sprak daar zelf over op een programma op BBC ook. En ze zei van, kijk ja, the far away nearby is ook, we zijn allemaal dicht bij elkaar, omdat we allemaal proberen om de pandemie, hopelijk toch, de kop in te drukken, om ze tegen te gaan. Maar we zijn natuurlijk allemaal gescheiden van elkaar. En haar werk, ze heeft heel veel boeken geschreven over milieu, over activisme, heel veel over vrouwenrechten, maar altijd erg poëtisch en altijd met het verhalende, de kracht van verhalen en vooral sprookjes.
En over dat verhaal, of het verhaal, wat is je verhaal, daar gaat ze nu over vertellen. Tenminste, jij bent haar buikspreker. Rebecca Solnit is het dus. Het boek heet The Faraway Nearby. En Brigitte Hermans leest er een fragment uit.
Wat is je verhaal? Alles zit vervat in de vertelling. Verhalen zijn zowel een kompas als een bouwwerk. We navigeren ermee en we trekken onze schrijnen en gevangenissen uit op. Een verhaal ontberen betekent jezelf verliezen in de onmetelijkheid van de wereld, die zich overal uitstrekt, zoals de Arctische tundra of de IJszee. Als je iemand lief hebt, zeggen we dat je je in een plaats stelt, wat inhoudt dat je je inleeft in een verhaal, of uitdoktert hoe je jezelf hun verhaal kan vertellen. Dit betekent dat een plaats een verhaal is en dat verhalen geografie zijn, en dat empathie bovenal een daad van de verbeelding is. Een kunst van de verteller en dan een manier ook om van hier naar daar te reizen. Hoe voelt het aan om de oude man te zijn die het zwijgen werd opgelegd door een beroerte? De jonge man die tegenover de beul staat? De vrouw die de grens oversteekt? Het kind op de achtbaan? De persoon over wie je enkel las? Of diegene naast jou in bed? Soms zakt het verhaal in elkaar en eist het dat we erkennen dat we verloren zijn, of vreselijk, of belachelijk, of gewoon vastzitten. Soms komt er verandering in de vorm van een ziekenwagen of een daling van het aanbod. Niet weinig verhalen zijn zinkende schepen, en velen van ons gaan ten onder met deze schepen. Ook al dobberen er overal rondom ons reddingsbootjes.
Brigitte Hermans las uit The Faraway Nearby van Rebecca Solnit. Je hebt het zelf vertaald. Niet onaardig. Je moet nog een carrière overwegen.
Beetje klungelig, maar
nee, voilà. Nee, zeker niet. Ik denk dat de poëzie is gebleven. Ze zegt hier, Solnit, dat een verhaal is eigenlijk empathie. En empathie, dat is bovenal een daad van verbeelding. Dat is eigenlijk, we hadden het er net over, over empathie. Dat is op de kern beschouwd. Gaat het daarover, hè?
Ja.
Je kunt toch niet empathisch zijn als je geen verbeelding hebt. Ik kan onmogelijk mij in jouw schoenen zetten als ik niet een klein beetje verbeelding zou hebben van wat het moet zijn om een vrouw van 41 te zijn.
Ik twijfelde even, want het is niet alleen verbeelding, het is ook overgave voor mij. Want je kan verbeelding hebben, maar niet die overgave om te zeggen, want het is goed, ik laat het los en ik laat mezelf overweldigen. En ik denk dat die combinatie, want heel vaak als we over empathie spreken, dat is natuurlijk nu zo... Ja, een beetje een modewoord, dat volstaat niet. Bijvoorbeeld Hannah Arendt zegt ook, empathie volstaat niet. Empathie redt mensen niet. Nee. Er is actie nodig. En voor mij is er, dus met empathie, is daar ook aan gekoppeld, jezelf in vraag durven stellen en inderdaad zeggen van, oké, jouw verhaal kan waardevol zijn voor mij en ik schort mijn oordeel even op.
Ik denk dat dat heel terecht is, de toevoeging. Kernpsychopaten bijvoorbeeld kunnen heel empathisch zijn. Ah ja, natuurlijk. Een seriemoordenaar kan heel empathisch zijn. Mm-hmm. Maar... niks overgave, niks betrokkenheid bij die mens natuurlijk.
Ja.
Uskadara, zegt jou dat wat?
Nee.
Haha.
Het is Turks, zag ik.
Ja, het is Turks. Eretta Kitt zingt, het is een song uit 1953, het is niet van haar, maar ze hoorden het in een bar in die tijd, in die periode. En ze dacht, wat een mooi nummer en ik ga dat ook op plaatsen. En zo werd het in Turkije tenminste een wereldhit. Voilà, nu is het mijn beurt om jou iets te laten ontdekken.
Fantastisch.
Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin satırızı uzun etey camur. Katibimin satırızı uzun etey camur. Katib uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katib uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katibin min bin katibin elle karışur. Katibim satırıtı palto ne güzel yaraşur.
Üsküdar is a little town in Turkey. And in the old days, many women had male secretaries. Oh well, that's Turkey.
Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Mendilimin içine de lokum doldurdum. Mendilimin içine de lokum doldurdum.
They take a trip from Üsküdar'a in the rain, and on the way they fall in love. He's wearing a stiff collar and a full dress suit. She looks at him longingly through her veil and casually feeds him candy. Oh, those Turks.
Katibimi arayken yandımda buldum. Katibimi arayken andımda buldum. Katibinim bin katibin elle karışır. Katibimi köleli de gömlek ne güzel yaraşır. Katibimi arayken yandımda buldum. Katibimi arayken yandımda buldum. Katibimin bin katibin elle karışır. Katibimi köleli de gömlek ne güzel yaraşır. Katibimi köleli de gömlek ne güzel yaraşır.
Üsküdar, een huppeldepuppel Turkse song. En het was Eartha Kitt die het zong, 1953. Een heel grappig verhaal over een vrouw en haar secretaris of secretarisse. Brigitte Hermans zit bij mij, Midden-Oosten-experte. Vond je het leuk?
Vond het heel leuk.
Onthoud het, Üsküdar. Brigitte Hermans, ik noemde jou een Midden-Oosten-experte, maar er zijn mensen die daaraan twijfelen. Joodse organisaties bijvoorbeeld. En de staat Israël voorop. Je mag 10 jaar lang niet Israël binnen, want, ik citeer, je wordt beschouwd als een bedreiging voor de openbare veiligheid en orde. Vanwege jouw banden onder meer met staatsgevaarlijke personen in Gaza. Ben jij inderdaad, tot hiertoe moet ik zeggen, valt het mee, een bedreiging voor de openbare veiligheid en orde?
Wat denk je?
Wel, ja, maar niemand is zo vaak zoals hij zich voordoet. Hè?
In de ogen van Israël mogelijk wel, maar dat is natuurlijk pathetisch. Het heeft te maken met mensen zwart maken en reputatie bekladden om ze natuurlijk gevaarlijker voor te stellen dan ze zijn. Waar ik toen, ik werkte heel lange tijd voor Broederlijk Delen en Pax Christi. En ik deed vaak reizen, onder meer naar Israël en de Palestijnse gebieden. Heb daar ook een boek over geschreven. En ik presenteerde natuurlijk een andere versie van de feit dan Israël die zelf presenteert of een aantal pro-Israëlische organisaties. En daarin sta ik niet alleen. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is, dat we altijd voor ogen hebben dat het besmeuren van mensen en reputatie iets is wat je in heel veel staten en regimes ziet, omdat ze natuurlijk een versie van de waarheid hebben die niet mag aangetast worden. Ik ben kritisch over Israël, maar mijn ideeën zijn niet erg radicaal.
Nu, kritisch zijn voor Israël wordt heel vaak, zeker door Joodse organisaties of mensen die daarmee gelieerd zijn, geassocieerd, staat synoniem voor antisemitisme. Nu, mensen die daarmee worden geconfronteerd zeggen van, kijk, kritiek op de staat Israël is geoorloofd, zoals kritiek op elke staat is geoorloofd. Antisemitisme, en dat zeg jij ook, dat is een grens, daar gaan we niet over. Dat is jodenhaat, dat is onbespreekbaar.
Dat spreekt voor zich. En
nou, maar blijkbaar niet.
Voor mij. Ik spreek niet over Joodse organisaties, ik spreek ook niet over de Joodse staat, ik spreek over organisaties die de staat Israël steunen, want laat ons wel wezen, er zijn nog altijd een heel aantal mensen hier in België en heel veel andere landen die deel uitmaken van de Joodse gemeenschap en die niet noodzakelijk de politiek van Israël goed praten. Dat is één zaak. Een tweede is, natuurlijk wil men mijn zaken in de mond of in de geest leggen of toedichten die absoluut van de pot gerukt zijn. Ik ben altijd heel duidelijk geweest. Ik vind dat bij de oprichting van de staat Israël een heel groot probleem is gecreëerd, namelijk de verdrijving van 750.000 Palestijnen van hun huizen, 440 dorpen die zijn achtergelaten en vernield. Dat is gekend, dat zijn historische feiten en daar moeten we kritisch over blijven. Maar tegelijkertijd, en dan kunnen we natuurlijk de geschiedenis afgaan, maar ik begin nu gewoon bij de oprichting van de staat Israël, maar je moet er kritisch over kunnen zijn zonder dat je daarom de staat Israël en natuurlijk het bestaansrecht van de staat Israël en voor mij ook heel belangrijk, de veiligheid van de Joodse gemeenschap en inderdaad het toenemende antisemitisme, dat je daar eigenlijk gewoon geen rekening mee houdt. Wat ik ontoelaatbaar vind, is om het debat absoluut plat te slaan door te zeggen, in ieder wie kritiek durft hebben op de staat Israël of te veel kritiek. Er is nu ook een nieuwe definitie die de ronde doet van een internationale holocaust-herdenkingsorganisatie. Die zegt van bepaalde kritiek op Israël die is antisemitisch. Sorry, dat gaat niet. Je kan niet zo onnauwkeurige definities gaan maken om op die manier het debat te gaan beteugelen. En dat gebeurt vandaag. En natuurlijk zijn er heel veel critici van Israël die antisemitisch zijn. Ook dat spreekt voor zich. Mm-hmm. Dus ik denk dat we daar...
Waarom is dat eigenlijk toch voortdurend zo'n bron van frustratie, ergernis, sterker nog van geweld, conflict? Joods Actueel bijvoorbeeld, om een organisatie te noemen die zeer zichzelf prominent in de kijker plaatst, zegt over jou bijvoorbeeld dat je geen kritiek hebt op de Palestijnse autoriteit. Bijvoorbeeld... Omdat daar al een decennium lang geen verkiezingen meer worden georganiseerd. Daar zwijgt ze over.
Ja, daar heb ik nog al een paar artikels over geschreven. Maar selectiviteit is natuurlijk ook des mensen. En ik denk dat Joods Actueel als tijdschrift een heel aantal mooie voorbeelden geeft van hoe je aan selectieve journalistiek kan doen. Ik ben er heel kritisch over. Ik ben ook kritisch over Hamas. Hamas dat ook aanslagen pleegt tegen Israëli's, raketaanvallen doet. Daar gaat het niet over. We moeten kritisch zijn over in ieder wie mensenrechten schendingen pleegt. In Israël, in de Palestijnse gebieden, in Syrië, in Congo. Ook voor mij is dat evident. Mensenrechten gaat niet over wie is de dader. Maar gaat over, we zijn overeengekomen dat er een aantal zaken ontoelaatbaar zijn. En daar moeten we altijd opnieuw over waken. Natuurlijk wat het extra moeilijk maakt, is de geschiedenis van het Joodse volk. Is de Holocaust, de Shoah. En dat zorgt er natuurlijk voor, de kennis erover verdwijnt ook bij de jeugd, merken we, of vermindert. Er is heel veel complotdenken, er is veel antisemitisme. En men gaat het allemaal op een hoopje gooien. En dat probeert men hier ook te doen, de boodschapper als het ware bekladden, omdat die een boodschap brengt. En ik denk, in wezen is die boodschap zeer evenwichtig. Het is natuurlijk een beetje gek om over jezelf te zeggen dat je evenwichtig bent. Maar ik baseer mij op de Verenigde Naties, de Europese Unie, Human Rights Watch.
Het internationaal recht
die niet bepaalt. Ja.
Het internationaal recht dat klaar en duidelijk Israël, de staat Israël, omwille van zijn nederzettingspolitiek bijvoorbeeld, al heel lang en heel vaak heeft aangeklaagd.
Inderdaad. En natuurlijk moet je daarbij ook erkennen dat dat niet evident is. Voor Israëlische vrienden bijvoorbeeld, om het over de nederzettingen te hebben, maar ook over de oprichting van de staat Israël in 1948. Zij zeggen van, wij weten dat dat gebeurd is, maar tegelijkertijd is dat voor ons moeilijk om over te praten, want dat betekent als het ware dat als jij daar maar blijft over doorbomen, dat wij ons in onze eigen huizen niet zozeer veilig voelen, maar dat we het gevoel hebben dat we hier niet welkom zijn, dat we indringers zijn. Dus er is natuurlijk die gevoeligheid van degene of de inwoner van een staat, die heel wat mensenrechten aan zijn laars lapt, dat hij het gevoel heeft dat hij daarvoor moet boeten en dat hij daar constant op wordt aangesproken. En dat is gevoelig ook.
Eigenlijk is dit, zolang wij allebei al leven, een voortdurende bron van misverstand en van conflict en oorlog. Is daar enige hoop dat de een de ander tenminste zou willen horen?
Er is er één die de ander hoort. En ook dat is een misvatting. En dat is het grootste probleem. De staat Israël heeft Palestina nog niet erkend. Tot op heden weigert de staat Israël om de grenzen, zijn eigen grenzen, vast te leggen. Daarmee wil ik niet zeggen dat alle Palestijnen Israël gehoord hebben. Maar de Palestijnen hebben in 1988 reeds en opnieuw officieel 1993 bij de Oslo-Vredesakkoorden Israël erkend als staat. Dus er is geen wederkerigheid. En ik zeg niet dat de Palestijnen Engels zijn en fantastisch. Absoluut niet. Er zijn verschillende visies. Er is Hamas, er is de islamitische jihad. Maar het officiële leiderschap, toen in de tijd de PLO, nog altijd, maar ja, dat is een bende iets of wat oudere mannen, laat ons zeggen. Dus niet meer echt representatief. Maar zij hebben die stap gezet. Dus ik hou niet van dat valse evenwicht. Er is een bezettende macht en er is een bezet volk. En natuurlijk moeten we erkennen dat aan beide kanten dat er misdaden gebeuren. Maar er is er maar één partij die de stap kan zetten om die bezetting ongedaan te maken. Met garanties natuurlijk voor zijn veiligheid.
Zonder in een ja-nee-discussie terecht te komen. En dat is onvermijdelijk bij dit conflict. Maar Israël zegt... Ja, maar wacht eens even. Wij zijn wel een democratie. Hè? Wij schrijven vrije verkiezingen uit. We hebben een parlement. Bij ons mogen mensen stemmen. Dus gaat dat eens vertellen aan al die Arabische stadions omringen? Waar je dus gewoon een dictatuur hebt heel vaak?
Ja, uiteraard. Ik wil ook niet in een ja-nee-discussie vervallen. En ben misschien wel hevig in mijn gevoel. Omdat ik vind dat heel vaak, als we het hier over het conflict hebben, die clichés altijd opnieuw worden herhaald. En dat het belangrijk is om dat evenwicht te doorprikken, of dat vals evenwicht. En wat betreft een democratie, Israël moet zich niet spiegelen aan de Arabische landen. Met alle respect voor Israël en iets minder voor de democratie in de Arabische landen. Alsjeblieft, spiegel je aan de Europese Unie, waar je al die samenwerkingsakkoorden mee hebt en waar je ontzettend dichtbij staat. Israël wil geen lid van de EU worden, omdat het dan zou betekenen dat heel wat van zijn wetgeving moet harmoniseren. Maar in wezen is Israël lid van de Club van Westerse Landen. En ook daar schort het met de democratie, maar het is toch beter dan de Arabische landen.
Je hebt een Israëlier meegebracht, David Grossman.
Ja.
Hij leeft nog. Ik heb daar eens een keer een verkeerlijk gezegd van, en ik moet mij excuseren bij veel luisteraars van Milan Kundera, die ik hier verkeerlijk heb doodverklaard. Grossman leeft nog, staat bekend als een vredesactivist, is kritisch voor de Israëlische strijd met de Palestijnen, maar schrijft vooral wonderbaarlijke boeken en zal wellicht niet snel worden vergeten. Omwille van die debuutroman van hem uit 1986 alweer, Brigitte Hermans, Zie Liefde. Zo heet hij. See Love.
Dat was niet zijn debuut, denk ik. Maar
toch
het was
wel
een van zijn eerste
voor
boeken.
Volwassenen.
Voor volwassenen.
Ja.
Pardon.
Puntjes op de i. Een negenjarige monnik. Momik, sorry. Een monnik. Een negenjarige monnik, pas op, ze bestaan. Hè?
Ja.
Dat weet je, je weet het. Hè? Dus Momik, dat is een negenjarige jongen, tomeloos nieuwsgierig. Eigenzinnige fantasie. Heeft een grootvader, Anshel, van wie iedereen gelooft dat hij eigenlijk al lang dood is. Door het nazi-beest omgebracht. Maar 14 jaar na de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, staat die grootvader Anshel voor zijn deur. Hij is uit het gekkenhuis in Jeruzalem ontslagen. Staat brabbelend voor de deur. En natuurlijk moet die Momik weten hoe dat nazi-beest waar hij het over heeft, hoe dat eruit ziet. Waarom moeten wij dat boek eigenlijk lezen?
Ja, dat ontroert mij geweldig. Ik vind dat zo'n fantastisch boek. Het is een moeilijk boek, omdat het verschillende verhaallijnen door elkaar heeft. En je als lezer ontzettend hard je best moet doen om bij de verhaallijnen te blijven. Maar over de Shoah heb ik ontzettend veel boeken al gelezen. En het is een van de boeken die mij het meest heeft meegesleurd, omdat het ook gaat over dat abstracte denken. U sprak over het nazi-beest. En dat gaat over David Grossman, die zegt van, als kind wist ik niet wat er gebeurd was. Zijn ouders zijn geen overlevenden van de Shoah. Zij zijn naar Palestina, toen heette het nog zo, voor de oprichting van Israël geëmigreerd, voor de oprichting in 1948. Maar hij zei, er werd constant gepraat over daar, wat daar is gebeurd. Ginder. In Europa spreekt men, zegt David Grossman, over vroeger. Dat betekent dat de Shoah achter ons ligt. In Israël spreekt men over daar. Dat betekent dat hij op een dag nog opnieuw zou kunnen gebeuren. Dus daar zit zoveel in. En hij zegt ook, van, kijk, als kind werden we verplicht om elke middag te luisteren. En dat vond ik ook zo ontroerend, naar de verhalen en de oproepen op de radio van zij die vermist zijn. En een aantal mensen, de namen daarvan, die moesten we onthouden.
Vermoord door de nazi's in de kampen.
Vermoord door de nazi's, de vermisten die nooit zouden terugkeren. En als kind werd je daaraan onderworpen, maar je wist niet wat er gebeurd was, want men sprak over het beest, over daar en over al dat abstracte. Dus de Shoah was overal, maar hij was niet expliciet aanwezig. En Grossman vertelt ook over zijn eigen zoon, die als 3-4-jarige reeds naar huis kwam, met vragen over wat is dat nazi-beest. En natuurlijk, als 3-4-jarig kind ben je niet opgewassen tegen al die gruwel. En hij had het daar heel moeilijk mee. En hij beschrijft, denk ik, heel mooi het proces van besef en bewustwording van iets dat een kind overstijgt en dat dan een kind ook noopt tot vreedheden zelf, want het kind Momik zal in zijn eigen kelder ook dieren eigenlijk toch wel vrij gruwelijk een beetje mishandelen, omdat hij ze eten geeft en ook op een bepaald moment eten onthoudt. Omdat Bella, de kruideniersvrouw, hem zei van het nazibeest, dat groeit afhankelijk van het voedsel dat het krijgt. Dus dat is bij hem heel sterk blijven hangen. Dus er is die wereld van die fantasie en het onbevattelijke van de Shoah. Hoe ga je daarmee om en hoe spreek je dat uit? En dus dat boek, dat heeft hem groot gemaakt, maar hij experimenteerde toen. Hij wist eigenlijk niet hoe hij die vertelling moest aanbrengen.
Je hebt het over zijn zoon, die is omgekomen ook in het Israëlisch-Libanese conflict in 2006. Hij was toen trouwens bezig met een boek te schrijven over een moeder die een zoon verliest. Allee, hoe?
Ja.
En dan, 14 dagen later, gebeurt het bij hem. Het is eigenlijk een
vrouw op de vlucht voor een bericht. Ik heb dat boek ooit aan pelgrims, heten ze toen, die naar Israël en Palestina gingen. Een reis die we begeleiden met Broeder Deel. Ik heb dat de mensen gevraagd om het te lezen, maar dat is echt een vuistdik boek. En heel veel onder hen zeiden van, amai, zo'n moeilijk boek. Maar tegelijkertijd was het fantastisch om dat boek te maken als je door het land reist. Er is een heel bekende pad, een pad, het Israëlpad, dat van het noorden tot het zuiden loopt. En dus Ora vlucht in dat boek voor het bericht van haar zoon, die dus, waarvan ze schrik heeft dat hij zal overlijden bij een militaire operatie. En het mooie is, Grossman vertelt dat als hij hoorde dat Uri zijn zoon was omgekomen, vlak voor de wapenstilstand in 2006, dus met die oorlog in Libanon, dat Amos Oz bij hem op bezoek kwam tijdens de Sheva, de periode van de rouw.
Collega-auteur.
Een van de grootste, toch wel, denk ik. En ze schoten ontzettend goed op. En hij zei van, ja, ik weet niet of ik het boek zal kunnen redden, Grossman. En Oz zei, het boek zal jou redden.
Mooi. Je gaat er een fragment uitlezen uit David Grossmans Zie Liefde over een jongen van 9, Momik. Hij zal te sprake komen in het fragment. En zijn opa, Angel, die dus 14 jaar lang in de psychiatrie heeft gezeten, thuis komt met het nazibeest. Brigitte Hermans.
Natuurlijk wilde Momik ook opa Angel zelf redden. Hij wist alleen nog niet precies hoe. Hij had een paar manieren uitgeprobeerd, maar tot nu toe was hem nog niks gelukt. In het begin had hij, wanneer hij alleen met opa aan tafel zat om hem zijn middageten te voeren, een paar keer zogenaamd op de tafel geklopt, zoals de gevangenen Rafael Blitz en Nachman Farkash gedaan hadden toen ze uit de gevangenis wilden vluchten. Hij wist zelfs niet of die klopsignalen eigenlijk wel iets te betekenen hadden. Maar hij had het gevoel, of liever gezegd, hij hoopte, dat iemand binnen in opa terug zou kloppen. Er gebeurde niets. Vervolgens had Momik geprobeerd de geheime code op opa's arm te ontcijferen. Dat had hij al eens gedaan met de codes van papa, van Bella en van tante Jetke. En ook toen was het niet gelukt. Hij werd gek van die getallen, want ze waren niet met een pen geschreven en ze gingen er niet af met water of spuug. Momik had er alles aan gedaan terwijl hij opa's armen waste, maar de cijfers bleven staan. En daarom begon Momik te denken dat het een getal was dat niet van buiten, maar van binnen geschreven was, waardoor hij er nog meer van overtuigd raakte dat er misschien echt iemand in opa zat en misschien ook anderen, en dat ze op deze manier om hulp riepen.
David Grossman, Zie Liefde. Het is Brigitte Hermans die eruit voorlas. Ja, die code die hij probeert ontcijferen is natuurlijk het kampnummer. Dat is getatoeëerd in de onderarm. Grossman schrijft in zijn boek ook... het is een heel fantasierijk boek, terwijl het over een gruwelijke werkelijkheid gaat, dat elke mens onderaan zijn ruggengraat een botje zou hebben, loes. En daar zielt daar huist de ziel dan. Hè? En... Dat bordje dat bevat de uniekheid van het individu en is onvernietigbaar.
Ja.
Wat bedoelt hij daarmee?
Als er een kern in ons zit die zelf in de grootste gruwel die mogelijk is, de Shoah en Auschwitz, als voorbeeld daarvan, dat er iets is in de mens wat niet vernietigd kan worden. En die gedachte houdt veel mensen in gruweltijden, denk ik, sterk. En dat is een verhaal uit de Joodse mythe wat hij in binnensluist in het boek. En er zijn heel veel fantasierijke elementen. Hij schrijft ook over Bruno Schulz, die in een bekende schrijver die ook vermoord is door de nazi's, die in een zalm verandert. Dus dat fantasierijk is denk ik heel belangrijk. En ik vond dat mooi, want dat deed mij ook bijvoorbeeld aan Viktor Frankl denken, die andere Holocaust-overlevende, die Oostenrijkse psychiater, die zei dat hij als mens eigenlijk kon overleven door zijn fantasie en door die Hij sprak niet over een onvernietigbare kern, maar in wezen komt dat op hetzelfde neer. En voor mij zijn er heel veel parallellen tussen de Shoah en wat ik nu lees over de vernietiging van Syriërs in die gevangenissen waar ze nu vaak rot of kwijnen of wegkwijnen, omkomen. En dus de verhalen die ze vertellen, ze gaan ook heel vaak over die kern die ze proberen vasthouden. En ik vond dat Grossman eigenlijk met die Loes iets raakte, denk ik, wat in heel veel mythische tradities terug naar boven komt.
Wie is Yasmin Hamdan?
Yasmin Hamdan, een totaal andere vrouw, iets ludieker. Ze is een Libanese technopopzangeres. En ik heb haar leren kennen door een Palestijnse vriendin die me meenam naar een concertje. En ik dacht, ja, dat zal iets heel serieus zijn, zo weer iets Palestijns. Ik was wel sceptisch. Ik heb al veel concerten gezien en
geluisterd. Activistisch en voilà, zoals jullie zijn, drammerig.
Schrik. Weet je? Maar niet noodzakelijk. Maar laat ons zeggen dat ik meeging, niet noodzakelijk uit een groot enthousiasme, maar eerder omdat ik dacht van oké, een avond uit. En dan zaten we in Espace Mac, hier aan de Naamse Poort in Brussel. En dan kwam er een dame binnen die toch wel heel sexy was, met dan overweldigende muziek, een beetje techno-achtig. En verbaasde mij. Ik was verkocht en ik vond dat leuk, omdat heel veel van de Arabische muziek, waar ik ontzettend van houd, is erg traditioneel. En dit is leuk en tegelijkertijd ook wel echt prikkelend.
Zeg, en toen mochten we nog naar een concert gaan.
Hè? Absoluut.
Waar is het tijd?
Heerlijk.
شرب العرا لعب الورا خيل السبق صيد الحمام شرب العرا لعب الورا خيل السبق صيد الحمام رسم البرود لبس
Roet, Jasmin Hamdan.
Berg en Dal met Padone.
En met Brigitte Hermans, zij is Midden-Oosten-expert en mensenrechtenactivist. Mag ik jou zo noemen, ja toch, Brigitte?
Geen probleem.
Moeilijke tijden voor activisten, zeg je. Roept heel veel frictie op en mensen zijn sceptischer. En bovendien, we zijn het allemaal zo'n beetje beu.
Sommigen wel.
Toch veel?
Ja.
Als ik nu bijvoorbeeld zeg Syrië, denk je dat dan heel veel mensen nog de oren gaan spitsen? We zitten volop in COVID-19, hè?
Ja, nee, je hebt het antwoord, maar voor mij draait activisme daar niet om. En ik gebruik de term bewust, omdat ik denk dat we hem ook wel in eer mogen houden, omdat er activisten zijn die ervoor gezorgd hebben dat we vandaag de dag een menswaardig leven hebben. Dus ik denk dat een term is die misschien besmeurd is, maar activisme is nodig, maar wel overwogen en wel doordacht. Maar het is niet instrumentalistisch. Waarom ben ik bezig met mensenrechten in Palestina, in Israël en in Syrië? Dat is geen keuze die je maakt van op een dag als tiener of als twintiger van ik zou mij graag in het domein van mensenrechten gaan begeven. Dat groeit geleidelijk aan en er is een diepe liefde en verbondenheid. Voor dat lied heb ik ook gekozen omwille van mijn verbondenheid met Beirut ook. En toen ik hoorde van die ontploffing dan deze zomer aan de haven, dan was ik daar ook echt wel door aangedaan. En wil ik dan dat mensen door dit soort werk constant empathie voelen met Syrië? Nee, maar ik wil wel die stemmen uit de stilte halen. En die stemmen van de verdrukten als het ware naar hier halen. En tonen dat we in wezen niet zoveel verschillen.
Als we nu hebben, en dat is toch heel aanspreekbaar en herkenbaar voor ons, over COVID-19 in Syrië bijvoorbeeld. Het regime van president Bashar al-Assad, die probeert naar verluid de ernst van de situatie zozeer te verhullen via desinformatie, intimidatie. Trouwens, we zien dat niet alleen in Syrië, we zien dat ook in de Verenigde Staten van Amerika bijvoorbeeld. Dat weten we eigenlijk nog wat daar gebeurt? Hoeveel slachtoffers er alleen daarom vallen.
Nu ga ik iets zeggen dat grof is, maar voor Syriërs is COVID-19 geen groot probleem. Het is een probleem, maar natuurlijk niet van die orde als bij ons. Syriërs, ik luisterde gisteren nog naar een vriend, we hadden over Idlib, dus een regio in het noorden van Syrië, die nog steeds onder controle van rebellen staat, dus de oppositie, en waar hij verwacht dat er een militair offensief door Rusland, laat ons dat niet vergeten, en Bashar al-Assad zal plaatsvinden. Die vriend zei, ja, de mensen hebben bombardementen geleefd, overleefd, foltering enzovoort. COVID-19 is iets waar ze mee leven, maar het is niet hetgene wat hen nekt en velt. Tegelijkertijd betwijfel ik dat, want het doet echt wel de ronde in het begin in Damascus. Het regime ontkent dat, heeft kits van de Wereldgezondheidsorganisatie voor testen enkel voor zichzelf gebruikt en voor verwanten, de beproefde technieken. En nu is het inderdaad aan het verspreiden, vertwintigvoudigd volgens de Verenigde Naties, in het noorden van het land. Dus
maar eigenlijk is COVID-19 voor die mensen, ja, god, iets dat ze wel kennen.
Kijk, er zijn 500.000 mensen tenminste, want u vroeg wat zijn de cijfers, tenminste 500.000 mensen gedood, maar eerder vermoord door regime, bombardementen, voornamelijk. Wij denken vooral aan de Islamitische Staat, want de gruwel van de Islamitische Staat voor ons onbevatbaar is natuurlijk. De onthoofdingen en dergelijke meer is iets wat in ons een ontzettend gevoelige snaar reikt. Plus natuurlijk de reële bedreiging die IS vormt in Europa. Waardoor we de neiging hebben om het geweld van IS te overschatten en dat van het regime te onderschatten. De VN is gestopt met het tellen bij 500.000. Goede Syrische vrienden van mij zijn 4, 5 broers kwijt. Het leven betekent daar ontzettend weinig. En het betekent ook niet zoveel voor ons. En dat is ook wel iets waar dat Judith Butler over schrijft, een Amerikaanse filosoof. Ze schreef over de Irakoorlog en over wie zijn goede slachtoffers en slechte slachtoffers. Het is soms ontzettend moeilijk om je te identificeren met het slachtofferschap van Syriërs omwille van de gruwel. Ja. En daar zijn de vergelijkingen met de Holocaust, merk ik bijvoorbeeld wel, dat die, bijvoorbeeld in Israël, dat die heel vaak gemaakt worden. Heel veel Israëliërs zeggen mij, wij begrijpen wat er in Syrië gebeurt. En ik denk dat heel veel mensen hier in het Westen het niet begrijpen, omdat voor ons dergelijke vormen van geweld gelukkig niet meer voorkomen.
En van massale uitroeiing ook. Hè?
Ja, het is een vernietigingsoorlog.
Brigitte Hermans, vredesactiviste zullen we ze maar noemen. Sommigen gaan het niet graag horen. Wat is jouw credo?
Ik heb niet echt een credo, denk ik.
Waar ga je voor?
Voor schoonheid, dat klinkt misschien raar, maar de schoonheid in de mens. En,
ja, toch ondanks alles?
ja, het optimisme van de wil. Ik geloof ontzettend sterk in het goede in de mensen. Dat is misschien vreemd, want ik zie heel vaak het slechte. Maar in al die conflictsituaties heb ik altijd het krachtige van de mens mogen ervaren. Dus ik denk dat ik voor het goede en het schone ga.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.